Goedemorgen luisteraars, mijn naam is Bert Lohman. U bent weer live verbonden met het kerkgebouw De Schuilplaats van de Vrije Baptistengemeente in Enschede. Over enkele minuten luistert u mee naar de ochtenddienst op 21 oktober 2018. Voorganger is de evangelist Teun van Ommen. En aan de hand van het schriftgedeelte uit Jesaja 6 vers 1 tot 9a... is het onderwerp van de overdenking: wie kan ik zenden en wie wil voor mij gaan? Muzikale medewerking wordt verleend door Michiel Deen op orgel en Joke Franken op piano. We wensen u een gezegende dienst.
Stil zijn en ons hart te openen voor wat de Heer vanmorgen door woord en lied tot een ieder van ons te zeggen heeft. Laten we eerbiedig stil zijn. Onze hulp en onze verwachting is in de duur van de levende God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk wat zijn hand aan een ieder van ons begon. Genade zij ons en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonde verlost heeft door zijn bloed. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. We zingen ook nog het derde en het vierde van hetzelfde lied. We willen eens samen de dienst bij de Heere brengen. Ja, we danken u hartelijk, hemelse Vader, in die wonderbare naam van de Heer Jezus. We danken u voor de prachtige liederen die we mochten zingen aan het begin van deze dienst, dat we dat nog in vrijheid mogen doen. Heren, daar denken we niet altijd bij door, maar Dat is natuurlijk wel heel bijzonder als we in de wereld om ons heen kijken. En we willen zo bidden, Heren, voor ieder die hier vanmorgen is of meeluistert. U kent in ieder persoonlijk. U weet, er zijn zieken genoemd. Maar misschien zijn er ook anderen die niet genoemd zijn. Misschien is daar zorg en moeite en verdriet en gemis. Maar misschien ook blijdschap en vreugde. Heren, u weet het allemaal. En wilt u vanmorgen de rijen doorgaan en in ieder geven dan wat hij of zij van nodig heeft. We willen u bidden als we uw woord mogen openen. Dat u dat woord aan onze harten levend maakt door de kracht van de Heilige Geest. Heer, u weet wat we nodig hebben. En we willen u danken dat we dat nog open mogen doen samen en mogen luisteren. Niet naar wat mensen te zeggen hebben, maar wat u te zeggen hebt. We willen bidden voor de kinderen, Heer, als ze in hun eigen samenkomst zijn. Heer, wat een gezegend iets is dat, we onze kinderen ook al heel vroeg van de Heer Jezus mogen vertellen. Heer, wat is dat belangrijk. Alles trekt ze vandaag van u af. En we willen heel bijzonder bidden voor onze jonge mensen. Die in deze verziekte wereld leven. Heer, wat is het moeilijk voor hun om stand te houden. En daarom willen we als gemeente ook om hun heen staan. En bidden dat u ze vasthoudt. Want alleen in de weg van de gehoorzaamheid, Heer, dan kunt u ze zegenen. Maar dat geldt voor ieder natuurlijk van ons. Heer, we willen toch ook nog bidden, het is al genoemd vanmorgen. U weet dat er een nieuwe voorganger gezocht wordt. Och Heer, we bidden toch ook samen dat u de juiste man aanwijst. En dat u spoedig in deze vacature wil voorzien, Heer. Zodat ook de gemeente weer een herder mag hebben. Zegen ook de oudsten neer die nog veel werk moeten opvangen. En geef ze ook veel wijsheid. Bij alles wat er ook vandaag op en afkomt. Heer, zo willen we elkaar nu opdragen. Willen we toch ook nog heel bijzonder bidden voor uw oude volk Israël. Heer, we horen er niet zoveel van. Maar we weten dat achter de schermen er van alles gebeurt. En dat de hele wereld samenspant. Uw volk eigenlijk, dat zeggen ze ook letterlijk, van de aardbodem te doen verdwijnen. Maar wil u danken dat we uw woord hebben. En dat uw belofte ook ten aanzien van uw oude volk in de Heer Jezus ja en amen zijn. En dat u doet wat u beloofd hebt. En dan mogen we naar uitzien. Heren, wilt u deze ruimte vullen met uw heilige tegenwoordigheid. En wilt u ons zo samen een gezegend uur geven. We bidden het u alles. In naam van de Heer Jezus. Amen. Ik wil vanmorgen met u nadenken over het thema, broeders en zusters. En dat is een woord van de Heer. Wie kan ik zenden? En wie wil voor mij gaan? Ja, niet mij, de Heer natuurlijk. Als we de Heer Jezus hebben leren kennen. En ik hoop dat u hem allemaal kent. Dan heb je rust ontvangen. Dan heb je vrede ontvangen, dan heb je genade ontvangen, dan heb je verzoening, verlossing en een bijzondere toekomst. Maar dan wil de Heer ons gebruiken. William Booth heeft gezegd, we zijn gered om te redden. Ja, ook in de hemel te komen natuurlijk, maar gered om te redden. Te leven tot eer van zijn naam. Dat zegt Gods woord. En helaas moet je zeggen dat de Heer toch velen van zijn kinderen niet kan gebruiken. Ze zijn er tevreden mee om rustig te vreewielen naar de hemel. Moet niet al te veel moeite kosten. En met het gevolg is dat het in de gemeente altijd dezelfde mensen zijn die het geestelijk werk moeten doen. Maar dat is niet wat de Heer bedoelt met ons leven. Hij wil een ieder die gered is gebruiken. Tot eer van zijn naam en tot zegen van anderen. Iedereen, jong en oud. Alleen de vraag is, willen we dat ook? De Heer dwingt niet, de duivel die dwingt. Maar de Heer dwingt niet. Ja, sommigen zeggen, ik heb geen tijd. Nou, als je je leven aan de Heer hebt toevertrouwd, dan is je tijd ook van de Heer. Dat vergeten we wel eens. Maar het is wel wat de Heer bedoelt. Anderen zeggen, ik heb geen gaven. Nou, ik geloof dat ieder kind van God één of meerdere gaven heeft. Alleen die moet je wel gaan ontdekken. Anderen zeggen, ik ben te oud. Nou, Mozes was 80 jaar. En toen kreeg hij nog een geweldige opdracht van de Heere. En ook vanmorgen staan er in Nederland weer oude mensen op de preekstoel die de 80 gepasseerd zijn. Dat is gewoon zo. Ben je ook beschikbaar? Deze en andere kan niet. Nee, dat is waar. Maar de Heere kan geweldige dingen door jou, door u heen. Vroeg of laat komt tot ieder kind van God de vraag: wie kan ik zenden en wie wil voor mij gaan? De Heer vraagt niet: wat wil jij doen, of waar wil je heen, of wat lijkt je op wat, of waar ben je geschikt voor? Nee, wie wil gaan, wie kan ik zenden, wie is bereid, wie wil zich volkomen aan mij toewijden? Die vragen leg ik vanmorgen in ons midden. En ik wil gaan lezen uit Jesaja 6. Daar komt namelijk dat thema ook in voor. Jesaja 6. Vanaf het eerste vers. Ik lees vandaag nog uit de MBG-vertaling, broeders, want ik had hem niet meegenomen. Oké. Ik zal de volgende keer eraan denken. Jesaja 6 vers 1. Dat is de roeping van Jesaja. En daar staat: in het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heere zitten op een hoog en een verheven troon. En zijn zomen vulden de tempel. En seraf stonden boven hem en in ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte hij zijn aangezicht. Met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. En de een riep de ander toe: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En de dorpenposten beefden van het luide roepen. En het huis werd vervuld met rook. Toen zeide ik, Jesaja dus: wee mij, ik ga ten onder, ik ben een man onrein van lippen en ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. En mijn ogen hebben de koning gezien, de Heere der Heerscharen. Maar een der seraf vloog naar mij toe met een gloeiende kool die hij met een tang van het altaar genomen had. En hij raakte mijn mond daarmee aan en zeide: zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde verzoend. Daarop hoorde ik de stem des Heeren, en dan komt het thema, en die zeiden: wie zal ik zenden en wie zal voor ons gaan? En ik zeide, Jesaja dus: Heer, hier ben ik, zend mij. Toen zeide hij: ga. Wie kan ik zenden en wie wil voor mij gaan? Dat is de roeping van Jesaja. En Jesaja wordt geroepen in een sterfjaar, hebben we gelezen, van koning Uzzia. U kunt dat lezen in 2 Koningen 26. Het waren barre tijden voor Israël. Het waren de tijden van de goddeloze koningen. Manasse, Agas, Agab niet te vergeten. Er was veel zonde. Het volk was van de levende God afgedwaald. Er was de Baals en de Astartes gaan dienen. Het was ook een tijd van politieke spanningen. In het noorden Syrië, wat dat betreft is er weinig veranderd. In het zuiden Egypte en in het oosten het Babylonische Rijk. Maar vooral, zei ik dus, tijd van geestelijk verval. De afgodendienaars en dienaressen, de kinderoffers, seksuele uitspattingen, veel occultisme in het land. Ze waren als volk helemaal afgeweken van de levende God. En vandaar al die problemen. Want dat had de Heer al lang gezegd: als je mij gehoorzaamt, zal ik je zegenen. Maar zo niet, dan gebeuren andere dingen. Maar wat mij opviel van de week toen ik daarmee bezig was, dat deze hele situatie in Israël een exacte illustratie is van de tijd waarin wij vandaag leven. Ook ons volk is als volk massaal afgeweken van de levende God. We hebben God verbannen naar de rand van onze samenleving. God past niet meer in ons levenspatroon. We hebben onze eigen regels. Wij bepalen wie er geboren mag worden. En we bepalen zelf wel wanneer we dat leven gaan beëindigen. Ons land staat bol van het occultisme. Verkeerde alternatieve geneeswijzen, horoscopen, reiki, christelijke yoga, hoe kom je erop, hè? Christelijke yoga. Maar goed, het is zo. Half Nederland heeft tegenwoordig zo'n grote kop van een Boeddha of een Hindoe god in het tuin. Ja, we geloven er niet in. Maar je hebt hem wel in je tuin of in je huis staan. En je ziet hem wel de hele dag. Er zijn dominees op de preekstoel die zelf niet meer in God geloven. Een man in Zeeland die heeft er zelfs een boek over geschreven. Ik geloof niet in God. Maar zondag en zondag staat hij op de preekstoel. En vraagt u zich misschien af, waar gaat dat dan over? Ja, dat had ik ook. Nou, dat gaat over grappen en gollen en weet ik allerlei dingen. En de gemeente ligt in een deuk. En de kerk zit vol. Als ik dat dan lees, dan denk ik, deze man had beter een oudejaarsconferentie kunnen houden. Had hij nog geld kunnen buren ook. Maar het gebeurt wel vandaag. Het is toch verschrikkelijk. Terwijl de wereld in brand staat en de komst van de Heer Jezus voor de deur staat, gebeuren deze dingen. Christenen, ook christenen die zich vandaag in toenemende mate laten cremeren. Dat is een net woord voor verbranden. Dat gebeurt in toenemende mate. Ik ken een vrouw, ze is nog familie van ons ook. Ze laat zichzelf binnenkort cremeren, maar onlangs hebben ze haar hond begraven. Het is precies de omgekeerde wereld. Gebeurt allemaal, terwijl wij hier zijn. Ook ons land is massaal afgeweken van de levende God. Maar weet je wat maar zo bemoedigend was in dat stukje? Dat uitgerekend in deze tijd, we hebben het over de tijd van Israël, gaat God een man roepen. Jesaja, zijn naam betekent Yahweh red. En Jesaja moet het volk zeggen dat het zo niet goed gaat. Maar dat er ook een weg ter ontkoming is, dat er een weg tot vergeving is, een weg tot verlossing is. En zo roept de Heer ook vandaag christenen om onze medemensen te zeggen dat het niet goed gaat met de wereld. Trouwens, dat weten ze zo langzamerhand zelf ook wel. Maar dat er hoop is, dat er verwachting is, dat er een andere tijd komt. Dat er iemand weer komt die de vrede eindelijk zal brengen. Jezus zegt. Maar de vraag is, zijn wij als gelovigen bruikbaar? Wie kan ik zenden en wie wil voor mij gaan? Weet u wel, de laatste tijd opvalt dat het christen zijn voor velen zo gewoon geworden is. We zijn er zo aan gewend dat we de Heer Jezus hebben leren kennen. Dat we eeuwig leven hebben. Dat we vrede en rust mogen hebben. Iemand zei laatst, als ons geloof doodgewoon begint te worden, dan is ons geloof gewoon dood. Heb u? Als ons geloof doodgewoon is geworden, dan is ons geloof gewoon dood. Maar zijn wij nog toegewijd? Staan we nog in de brand voor de Heer? Willen we nog net als in het begin iedereen vertellen? Nou, iedereen, maar toch een heleboel. Wie je heiland en redder is. Dat is de Heer. Dat verlangt hij. Verheugen wij ons nog over onze redding? Maar pas op, toegewijd zijn, beschikbaar zijn, is niet hetzelfde als veel christelijk werk doen. Je kunt zelfs in christelijk werk vluchten, omdat je relatie met de Heer niet goed is. Dat kan. En dan kun je zo druk zijn, zo druk zijn, dat je in je eigen relatie met de Heer, met je stille tijd met de Heer, gewoon niet meer toekomt, want je bent druk voor de Heer. Maar het gaat nooit om het werk van de Heer. Het gaat om de Heer van het werk. En dat is een groot verschil. Het kan ook zijn dat je wel wil, maar dat je niet durft. Nou, dat was bij Jesaja ook exact hetzelfde. En dan gaat de Heer hem bemoedigen. En dat vind ik zo mooi. We hebben dat gelezen in de versen 2 en 3. Dan mag hij iets zien van de heiligheid van God. Hij mag als oud-testamentische gelovige, dat is heel bijzonder, de Heer Jezus zien. Hoe weet ik dat nou? Dat zegt de Heer Jezus zelf in Johannes 12, vers 40. Daar zegt hij, Jesaja zag mijn heerlijkheid. Ja, en als Jesaja hem dan ziet, dan is hij nergens meer. Vers 5 zegt, toen zei ik, wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man onrein van lippen. Datzelfde hebben we gezien bij Daniel. Als Daniel iets van de heerlijkheid van de Heer ziet, dan valt hij verbijsterd aan zijn voeten. Als Ezechiël hem ziet zoals hij werkelijk is, is hij 7 dagen lang van de kaart af. En als Johannes hem ziet op Patmos, de verhoogde Heer Jezus, dan valt hij als dood voor zijn voeten. Je las een tijdje geleden in Openbaring 5. Daar zien we een adembenemend gebeuren. Daar zien we miljoenen en miljoenen engelen en verlosten. Een massaal groot koor. En in het midden, dat lees je dan letterlijk, een lam staande als geslacht. En dan gaan ze zingen. U, Heer Jezus, bent waardig de boekrol te nemen. Want u hebt ons gekocht met uw eigen bloed. En het lam is geslacht. Dat geslacht is waardig te ontvangen. De macht, de rijkdom, de wijsheid, de sterkte, de glorie en de aanbidding. Hem die op de troon zit, zijn de lof en de eer en de heerlijkheid. Alle glorie is voor hem. Daar gaat het naartoe. Daar zijn we op weg naartoe. Weet u, er wordt vandaag en de dag veel gesproken over God is liefde. En dat is goed, dat is ook zo. Maar God is ook heilig. En daar wordt naar mijn gevoel wat minder over gesproken en dat is niet goed. Gods heiligheid moest de mens veroordelen. Maar Gods liefde wilde de mens redden. Iemand heeft eens dat genoemd het grote dilemma van de Heer. Kennen wij ook als gelovigen nog iets van de heiligheid? Om dat ouderwetse woord maar eens te gebruiken, de vrezen des Heren. We praten ook in onze evangelische kringen soms zo makkelijk over de Heer. De Heer dit en de Heer dat. Ik bedoel dat niet negatief, maar zo komt het soms wel over. Maar kennen we nog iets van de heiligheid van God? Het trof mij laatst dat de geschiedenis las van de zonen van Aaron. Nadab en Abihu. U kent dat waarschijnlijk wel. Die moesten offeren en God had bepaalde regels voor te geschreven om te offeren. Maar ze kwamen met eigen vuur. Ze dachten, ach ja, God zegt dat nou wel. Maar dat kan toch ook wel op je eigen manier, als je hart er maar bij is. Nou, dat doe je vandaag ook veel. Ja, daar staat er wel, en dan gaat het over allerlei dingen. Maar je hoeft het toch allemaal niet zo letterlijk te nemen. Als je hart er maar bij is, God is toch God van liefde? Dat dachten die zoon ook. Maar het gevolg was, dat de vuur van de hemel van kwam. En ze ter plekke dood neervielen. En dan zegt Mozes, terwijl het volk ontzet is, dit is nu wat de Heere bedoelde toen hij zeide aan degene die mij het naast staan, zal ik mij de heilige betonen. Dat is wat, als je er goed over nadenkt. Dat was vroeger Israël, maar dat is vandaag de gemeente. Als Jesaja hem dan werkelijk ziet hier, dan is hij nergens meer. Wee mij, ik ga ten onder. Lieve mensen, in het licht van Gods heiligheid zijn we nergens meer. Dat zegt de Bijbel. En ik denk dat er een moment komt, als we bij de Here zijn, dat we absoluut niet zullen begrijpen dat we soms op aarde wel eens wat, dan mag ik het zo zeggen, wat makkelijk gedaan hebben met de naam van de Heer, of ons niet de volle hebben gegeven. Over een tijdje dan hebben we weer kerstfeest. God kwam van boven naar beneden. Dat is een groot verschil met de wereldgodsdienst. Hè. Die moeten zich allemaal naar boven klimmen naar een God die, ja, die daar nergens moet zijn, maar waar weten ze ook niet. Maar God kwam in de Heer Jezus van boven naar beneden. En hij zocht ons op. En daarom zegt de dichter van lied 112 uit de bundel van je Heer. Ik weet niet waarom Gods genade mij had betoond. Nou, ik weet ook niet. Ik weet wel dat het waar is. Weet u, velen willen wel gebruikt worden, maar kunnen vaak niet. Waarom niet? Nou, ik ben zo langzamerhand zo'n beetje 50 jaar in het geestelijk werk bezig, op alle mogelijke terreinen, en daar kom je van alles tegen. Ik heb er wel eens cynisch bij gezet en ik heb mijn geloof behouden. Als ik begrijp wat ik bedoel. Maar er is ook onder christenen nog veel zonden. Veel dingen die niet in de haak zijn. Waar we de Heer verdriet mee doen. In onze handel. In onze wandel. In ons reageren op de dingen. Wat willen we ook als gemeente, als gelovigen vaak meedoen in alles met de wereld. Dat willen we niet, maar dat gaat zo gemakkelijk. We worden zo geïndoctrineerd door de hele media. Wat komt er ook onder gelovigen vaak roddelen en kletsen voor onder elkaar, terwijl we eigenlijk met elkaar en voor elkaar zouden moeten bidden. Jaloersheid, de taak en de plaats in de gemeente. Bitterheid over dingen die 25 jaar geleden zijn. Wat hebben ze ontmoeid als gelovigen met vergeven? Wat zitten veel christenen aan hun geld vast? Terwijl het helemaal niet van hun is. Je hebt het ook maar gekregen. Wat zijn er veel problemen in christelijke huwelijken vandaag? Het aantal echtscheidingen in Amerika is onder christenen al groter dan onder niet-christenen. Daar schrik je toch wel van als je zulke dingen leest. Ik las laatst, of ik hoorde laatst van iemand, echtscheiding ook onder christenen is de ziekte van de eindtijd. En daar leidt het ook uit. Hij zegt, weet je, je bent als christen vergeten dat je een verbond hebt gesloten met de levende God. Geen contract wat je weer kunt ontbinden, een verbond. Geen lidmaatschap van de een of andere vereniging, dat als je je verveelt, dat je je maar weer bedankt. Ik ben ruim 20 jaar oudste geweest in een grote gemeente en ik weet dat er heel wat moeilijke gevallen zijn. Ik ga ook niet generaliseren, tuurlijk niet. Maar soms denk ik dat we er ook als christenen wel eens een beetje te makkelijk mee omgaan. Henk Binderdijk zei vroeger eens een keer in een preek, het huwelijk is een verplicht nummer. Dat moet je doen, want je hebt het beloofd. En doe dat dan. Gaat dat dan altijd even makkelijk? Nee. Kijk, ik heb nooit geen ruzie met mijn vrouw, want ze is het altijd met me eens, dus dat is makkelijk. Als ik dan straks thuis kom, dan kijk ik op mijn kop, hoor. Maar begrijpt u wel, het huwelijk is een heilige zaak. Het is een verbond met de Here. Het is een beeld van Christus en de gemeente. Alleen het huwelijk van gelovigen kan al, moet al zeg ik, een getuige zijn. Dat het ook zo kan. Als Jesaja dan zijn eigen onwaardigheid ziet in het licht van de Here, dan zegt hij, Here, ga maar weg. Ik ben niet waard dat u tot me spreekt. Maar dan zie je Gods grote genade. Dan komt er een seraf met een kool van het altaar en raakt zijn lippen aan. Nu is je zonde verzoend en je ongerechtigheid geweken. Nu wordt hij aanvaardbaar gemaakt voor God. Wat een prachtig beeld van Golgotha. Want altaar en Golgotha hebben in de grondtekst dezelfde betekenis. Slachtplaats. Toen u uw leven aan de Heer Jezus gaf, toen werd u door het offer van Jezus Christus aanvaardbaar gemaakt voor de levende God. Want hij nam uw zonde en schuld en bracht het naar Golgotha, de slachtplaats, altaar. Nu zijn uw zonden verzoend en uw ongerechtigheid is geweken. U werd aanvaardbaar voor God. Hij ging voor u. In het oordeel op Golgotha. En lieve mensen, hoe lang ik daarmee bezig ben, hoe moeilijker ik dat kan begrijpen, dat er iemand voor mij uit de hemel kwam. Mijn oude broeder Kits van Soekzee zei altijd, als jij de enige mens of enige vrouw was, had hij nog voor jou gekomen. Dat er iemand voor jou uit de hemel kwam, jouw zonde en schuld meenam en betaalde in jouw plaats. Dat is zo onlogisch. Dat kun je alleen maar in het geloof aanvaarden. Weet u, we kunnen voor de Here gebruikt worden als we onszelf als een brandoffer aan de Here aanbieden. U weet, er waren in het Oude Testament 5 belangrijke offers. 2 waren er verplicht voor de Jood, het zondoffer en het schuldoffer. En 3 waren er vrijwillig, het spijsoffer, het dankoffer en het brandoffer. En het brandoffer moest helemaal opgaan. Er wordt vandaag in de dag veel gesproken over allerlei gaven. En dan hebben ze over profetie en over tongentallen, vallen in de geest en genezing. Allerlei dingen. Interessant, als je daarmee kunt pronken, want dat wordt dan helaas vaak gedaan. Daar kun je mee schoren, dan ben je wat. Maar brandoffer zijn, lieve mensen, betekent dat je niks meer bent. Want het principe van het brandoffer was dat het helemaal moest opbranden. Er wordt vandaag in de dag gesproken over discipelschap. Discipeltraining. Dat klinkt indrukwekkend. En begrijp het niet verkeerd. Ik geloof dat het oprecht bedoeld is. Maar begrijpen we dan ook dat discipelschap, het volgen van de Heer Jezus, brandoffer is, willen buigen, jezelf opofferen, gehoorzamen, doen wat Hij zegt, gaan waar Hij zendt, wie kan ik zenden en wie wil voor mij gaan? Want bij het brandoffer, je kunt dat lezen in Exodus 29, ik kan het allemaal nou niet lezen, maar daar zegt God tegen Israël, bij het brandoffer, daar zal ik tot jullie spreken. Als wij brandoffer willen zijn, dan gaat de Heere tot ons spreken. Weet u, de Heere wil niet alleen uw zonde en schuld, ja, daar begint het mee. Maar de Heer wil alles. Echt alles. Je leven, je tijd, je geld, je hobby, je talenten. Alles. En mag Hij het vragen? Hij gaf toch alles voor u, voor jou, tot in de dood toe? Maar als u helemaal brandoffer wordt, of hij helemaal niks wordt, zo kan ik het ook zeggen, dan wordt hij alles voor je. Dan kan hij door je heen werken. En dan komt de stem van God net als bij Jesaja. Wie kan ik zenden en wie wil voor mij gaan? Weet u wat mij opviel bij dat stukje in de voorbereiding? Dat God niet zegt, Jesaja, jij moet gaan. Nee, wie wil gaan? De Heer laat je de keus. Zij straks al, de Heer dwingt niet. En vanmorgen komt die vraag tot in ieder van ons. Wie kan ik zenden? En wie wil voor mij gaan? Twee dingen. God heeft nog nooit iemand gezonden die niet eerst gezegd heeft, Heere, hier ben ik, zend mij. En ten tweede, je bent nooit te oud om voor de Heer gebruikt te worden. Sommigen zeggen, ik kan alleen maar bidden. Nou, doe dat dan. Als de gemeente niet bidt voor de voorgangers, voor de oudsten, er zijn zoveel dingen, dan ligt het werk stil. God kan wel zonder ons, maar God wil ons juist daar ook inschakelen. Er was een oude dominee, die was al lang met pensioen. In meritatie hebben we dan. Hij had al lang gebeden, Heer, er is een land in Afrika, daar kennen ze niemand die u, die hen van u kan vertellen. Wilt u daar een zendeling in sturen? En hij bad maanden. En toen zat hij op een gegeven moment op een zondagmorgen in de dienst en de dominee die sprak over Jesaja 6. Wie kan ik zenden en wie wil voor ons gaan? Wie wil voor mij gaan? En hij zei, Heere, zend nou iemand naar dat land. Want ze kennen, mensen gaan daar verloren. En weet u wat de Heere zei? Goed. Ik zal iemand zenden. Ik heb ook al iemand op het oog. Jij. Maar ja, ik ben al lang met die meditatie. Ik heb al zoveel gedaan. Ik ben al tegen de surf. Nee, hij had allerlei excuses. Maar ik kwam er niet vanaf dat de Heer zei, jij moet gaan. En uiteindelijk, na een hele worsteling en strijd, is hij gegaan. Hij is erg oud geworden. En in die tijd dat hij gegaan is, heeft hij honderden mensen tot de Heer mogen leiden. Niemand is te oud. Heere wil ons inschakelen. Jesaja zegt, Heere, hier ben ik, zend mij. En weet je wat er dan gebeurt? Er is geen profeet geweest in het Oude Testament die zoveel geprofeteerd heeft op een Gods oude volk. Er is geen profeet geweest in het Oude Testament die zoveel over de Heer Jezus heeft gesproken. De komende Messias, hij wordt ook wel genoemd de evangelist van het Oude Testament. Als wij doen wat de Heer zegt, ons volkomen aanbieden, dan doet de Heer wat hij beloofd heeft. En echt, je hoeft niet altijd de zending in te gaan. Natuurlijk, als de Heer je roept, dan moet je gaan. Maar wat denk je van ons eigen land? De laatste cijfers van het CBS waren 72% van de jonge mensen tussen 18 en 40 heeft niks meer met God. 27% in ons land is atheïst en 17% gaat op zondag nog naar een kerk of naar een gemeente. We zijn een compleet uit het land geworden. Maar ook Nederland past nog in het plan van de levende God. Ook in Nederland wonen mensen die nog gered moeten worden voor de eeuwigheid. Alleen, wie kan ik zenden en wie wil gaan? En als je je dan beschikbaar stelt als gelover, gaat dan alles in je leven van een leien dakje? Nou, juist niet soms. Want dan wordt de tegenstander actief. Ik ken dat verhaal wel van die jager met die patrijzen. Dat hele koppel patrijzen om in die wagen gaat schieten en er vielen er een stuk of 7 naar beneden. Sommigen fladderden weg en anderen bleven dood liggen. Hij stuurde de hond niet achter die dooier, die had hij toch al. Wacht, die patrijzen die nog konden fladderen, begrijpt u wel? Als u bruikbaar wordt voor de Heer, dan krijg je juist tegenstand. Maar mijn oude leermeester Weiler, dominee Glashouwer, zei altijd, waar de Heer werkt, werkt de duivel ook. En zei hij erachteraan, als de duivel niet werkt, moet je afvragen of de Heer wel werkt. Een wijsheid van een hele oude boer. Als wij beschikbaar zijn, dan gaat de Heer ons gebruiken. En wat zou het toch geweldig zijn, als er weer een geweldige getuigenis uitging van Gods kinderen. Dat we beschikbaar zijn. Maar de vraag is, willen we brandoffer zijn? Dat is niet makkelijk hoor. Dat is heel erg moeilijk. Maar dat is toch de vraag die hier staat. Hij werd brandoffer voor ons, weet je nog waar? Golgotha, altaar, slachtplaats, Godverlatenheid. De geestelijke leiders hadden hem ten dood veroordeeld. De Romeinen hadden hem gekruisigd. Al zijn discipelen waren gevlucht. Judas had hem verraden, Petrus had hem verloochend. Zijn volk waarvoor hij gekomen was, had geroepen, weg met hem, we moeten hem niet, kruisig hem. En in de meest donkere uur van zijn aardse leven, tot al de zonde en de schuld van u en mij op hem werd gelegd. Toen moest ook zijn eigen vader zijn aangezicht van hem afwenden. Toen werd het 3 uur donker op Golgotha. Dat moet iets verschrikkelijk geweest zijn voor de Heer. En toen kwam ook die kreet, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Wist hij dat dan niet? Ja, hij wist het. Dat deed hij uit liefde, opdat u en ik nooit meer van God verlaten zouden zijn. Daarom. Wie kan ik zenden en wie wil voor mij gaan? Vandaag is de eerste dag van de rest van je leven. En dat kan het beste gedeelte worden als je je restloos aan hem toevertrouwt. Die zegt, Heer, hier ben ik. Zend mij. Dan word je tot een zegen voor jezelf, voor je omgeving, maar vooral tot eer en glorie van hem die je gekocht en betaald heeft. En zou dat niet een goed begin zijn van de eerste dag van de rest van je leven? Wie kan ik zenden? En wie wil voor mij gaan? Denk daar maar eens over na. Amen. We gaan met elkaar danken. Vader, die vraag van u aan Jesaja, die komt op een ieder van ons af. Wie kan ik zenden en wie wil voor mij gaan? Heer, en als we dan bedenken wat u voor ons gedaan hebt, dan zou het antwoord ook niet zo moeilijk moeten zijn. Maar we zijn nog met zoveel dingen altijd bezig. We zitten vaak nog zo vol van onszelf. Maar Heer, geef ons steeds meer zicht op u, Heer Jezus, wat u voor ons gedaan hebt. Dat u die prijs betaald hebt, dat u dat in het diepe, bitterste lijden bent gegaan. Uit liefde, Heer, dat kunnen wij niet uitleggen wat het voor u betekend heeft. Vader, wat het voor u betekend heeft, toen uw zoon zag lijden. Want toch wilde u dat. Uit liefde voor ons. We begrijpen het niet. Maar we danken u hartelijk dat het waar is. En dat u ook vandaag nog verlangt om uw kinderen te gebruiken in deze laatste uren van de wereldgeschiedenis. Heer, we zien toch aan alles dat de tijden zich bereiden. Dat de wereld vastloopt. dat alles vastloopt, precies zoals u gezegd hebt. En dat uw komst voor de deur staat. Heere, maak ons bereid, allen die u kennen, voor dat moment. Maar ook bereid om te gaan daar waar u zendt. Dank u dat we dit met elkaar mochten overdenken. En zo willen we elkaar nu opdragen. We bidden u nog een zegen over de dienst van vanavond. Heere, dat veel jonge mensen mogen komen, dat u het in hun hart legt. En ook mogen horen de boodschap ook voor hen. Dank u wel voor alles. In Jezus' naam. Amen. Ons slotlied is opwekking 585. Daarvan zingen we het eerste en het tweede. En na de zegen het derde. 585 uit opwekking. Laten we nog maar een moment stil zijn. En de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En wie dorst heeft komen, neem het water des levens om niet. En hij ziet deze dingen getuigd, zegt ja, ik kom spoedig. En u mogen de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest met een ieder van ons, met ons zijn en blijven totdat Jezus komt en we zullen hem spoedig zien. Geprezen zij zijn naam. Amen.